Ben ik te verstaan voor iedereen? Perfect. Wie de Zoon vrijmaakt, is vrij. Het is heel mooi om dat te zingen, maar bent u werkelijk vrij? Ik denk dat u dat vanmiddag, als u naar huis bent gegaan, voor uzelf weer eens moet nagaan. Ben ik vrij? Ik wil met u vanmorgen praten over die blijde boodschap, het evangelie. Ik heb het bij mij boven gezet. Schaam je niet voor het evangelie. En ik wil als allereerste twee stukjes uit de Bijbel lezen. Moet ze niet opzoeken. Het zijn korte stukjes uit de psalmen. En ik lees ze voor in de versie van de NBG 51. Psalm 71. Daar staat dan, de psalmdichter schrijft: bij u, o Heere, daar schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. Red mij en bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Maak me vrij. Wees mij tot een woning als rots waarheen ik bestendig kan gaan. De rots die gij beschikt hebt voor mijn redding. Want mijn rots en mijn vesting zijt gij. En een paar psalmen verder, 119, zegt de schrijver: uw bevelen zal ik overdenken. Op uw paden ga ik letten. Ontdek dan mijn ogen, haal de doek eraf, zodat ik zie de wonderen van uw wet. Soms hoor je mensen wel eens zeggen van: ach ja, zeker als je in de politiek gaat en je wil wat doen, je kan toch geen politiek bedrijven met normen en waarden uit het jaar nul. Die zijn toch allemaal al lang achterhaald. Andere mensen zeggen: als het om godsdienst gaat en je raakt in gesprek, ik doe niet moeilijk, alle godsdiensten zijn wel ergens goed voor. De een is links en de andere is rechts. Als mensen maar gelukkig zijn, ik doe niet zo moeilijk. Soms hoor je van: ja, maar die christenen, die zijn zo fundamenteel. Zo Pietje precies. Het hoort en het mag niet. Het leven is toch wel wat schuimiger. Niet zo rechtlijnig zijn, niet zo zwart-wit. Dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk mee. Doe toch eens iets gemakkelijks. Nou, dat zijn soms opmerkingen die je hoort op een verjaardagfeestje, in een kantine, op uw werk, of u zit op het terrasje met een aantal vrienden, op de camping met vakantie, of u bent ergens in debat geraakt met deze of gene. Ja, christen zijn is goed voor u, maar val mij daar nou niet al te veel lastig mee. En dan is de vraag: wat doe je dan? Laat je het zo? Als mensen dat zeggen: ach, die Bijbel is toch helemaal achterhaald. Ik herinner nog wel van mij, toen onze kinderen naar de middelbare school gingen, hadden ze een les godsdienst. En diezelfde persoon gaf ook de cursus biologie. En dan was het: ja, met godsdienst moet ik dat nou eenmaal vertellen. Maar we weten natuurlijk wel dat het eigenlijk allemaal een beetje anders is. En wat doe je dan? Als God ongeloofwaardig wordt gemaakt. We horen dat wel in allerlei debatten. Is de aarde geschapen in 6 dagen of in een paar miljard jaar? Komen we allemaal voort uit 1 oercel? Niemand vraagt waar die cel dan vandaan komt. En we zijn geworden tot wat we hier zijn. Of heeft God u en mij gemaakt naar zijn gelijkenis? Op de 6e dag. Als mensen van alles beweren, wat beweert u dan? Zwijgt u? Zit u erbij van: ja, eigenlijk is het anders, maar ik durf niet zo goed. Ik durf niet zo goed, dat betekent dat u zich schaamt. Als u zich niet zou schamen, zou u zeggen: ja, ho, 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 zo is het niet. God in de Bijbel zegt iets anders. En dan soms kom je thuis, ga je naar bed en dan baal je een beetje van jezelf. Ik heb weer niet mijn stem verheft ten voordele van God. Moeten we eens denken aan Simon Petrus. Een man met een hele grote mond. Heer, ik zal voor u vechten. Hij pakt een zwaard, slaat een oor ergens af. En dan zegt Jezus, Petrus, Petrus, dat is niet de bedoeling. En dan eventjes later. Vloekend ontkent hij zelfs de Jezus maar te kennen. En als hij dat voor de derde keer doet, kraait er een haan. Dat had Jezus hem gezegd. En dan herinnert hij zich dat. Grote woorden. Toen het erop aankwam, vloeken, ontkenningen. Kukeleku. Steek door zijn hart. En dan staat er, hij ging naar buiten en hij weende bitter. Hij begreep wat hij had gedaan. Enorme tegenstelling met Judas, die eigenlijk hetzelfde deed. Hij ging naar een rots en knoopte zichzelf op. Wat een verschil. Maar je achteraf schamen is op zichzelf nog wel een beetje gezond. Want dan werkt je geweten tenminste nog. Ik had het moeten doen. Maar ik heb niet geluisterd. Het is heel anders wanneer je in gesprek raakt. En je krijgt alle gelegenheid om iets van God te vertellen. En je schopt niet eens tegen de bal. Laat staan dat je hem in het doel schiet. Onder het motto van, ach, ik kan toch met Jezus en dat evangelie niet aankomen bij mensen van vandaag de dag in die postmoderne tijd van iedereen zijn eigen waarheid. Waarheid, wat is nou toch waarheid? Oude Pilatus vroeg zich ook al af, waarheid, waarheid. En zegt Jezus, ja, ik ben waarheid. Het is heel interessant dat Jezus dan ook zegt, dat is nou precies de reden, Pilatus, dat ik hier ben, om van die waarheid te getuigen. Dat is waarheid. En als je denkt van, ja, ach, ik kan toch niet met die Jezus overal aankomen. Mijn collega's gaan me een oude zeurpiet vinden, een fundamentalist. Ze gaan met een boogje om mij heen. Moet u eens nadenken over de waarschuwing die Jezus geeft in Markus 8. Als jij stommetje speelt over mij, als je te laf bent om mijn naam te noemen, als dat het boek open gaat en mijn vader vraagt, zeg, ken jij die? Nee. Nee, pa. Geen idee wie dat is. Weg ermee. Dat is wat er dan gebeurt. Dat is wat Jezus zegt. Een ramp. Als u dat overkomt, als u zich schaamt voor Jezus, staat u niet in zijn boek. En om dat te voorkomen, dat is toch verschrikkelijk. Als je bij degene hoort die niet door de poort van het leven mogen gaan, dan kun je eigenlijk alleen maar iets aan doen als je beseft hoe ongelooflijk kostbaar die boodschap van God is. En hoe slecht het afloopt met mensen die God afwijzen. Of helemaal niks van God weten, omdat niemand het ze vertelt. Nou, om daarvan te doordrongen geraken, gaan we luisteren naar de apostel Paulus. Een thema van mijn overdenking is, schaam je niet voor het evangelie, maar wees een licht daar waar je bent. Want daarmee redt God iedereen die gelooft. Door zijn rechtvaardigheid cadeau te geven. Schaam je niet voor het evangelie. Nou, ik wil u dan een stukje voorlezen. Mag u het wel opzoeken als u wilt. Dus de Romeinenbrief, eerste hoofdstuk, helemaal vooraan. Dus na Handelingen. Een beetje de belangrijkste uitleggende brief die we in het Nieuwe Testament vinden. De brief is geschreven door Paulus. Hij was toen tijdelijk in de stad Korinthe, zo midden Griekenland. En we zitten zo rond het jaar 58-59. En daar schrijft Paulus die brief. Hij was op weg naar Spanje, een reis voorbereid. Of hij daar geraakt is, dat weten we niet. En wat interessant is, voor de zusters misschien wel heel interessant, deze brief, een beetje de allerbelangrijkste brief die in het Nieuwe Testament staat, is naar Rome gebracht door een vrouw, een zekere Febe. Zij was een dienares, diakones, een patrona in de gemeente van Kenchrea. Ligt een kilometer of 30 van Korinthe vandaan. Was blijkbaar een vrouw van hoge afkomst. En ze was een beetje de beschermvrouw van de gemeente aldaar. Nou, bij gemeentes moet u niet denken aan zo'n fantastische hal als hier. Dat was vermoedelijk bij haar thuis. En die vrouw werd door Paulus gevraagd die brief naar de broeders en zusters in Rome te brengen. In heel wat gemeentes is er gesprek gaande over wat vrouwen en meisjes in de kerk wel of niet mogen doen. Mogen ze hier staan? Mogen ze daar staan? En toch, allerbelangrijkste brief van het Nieuwe Testament wordt door een zuster naar Rome gebracht. De allerbelangrijkste stad ter wereld toen. Dat is toch iets om in gedachten te houden. Nou, wat staat er in die brief? Paulus begint. Ik ben Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus. Ik ben een geroepen apostel. Ik ben afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten had beloofd in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, die naar het vlees gesproten is uit het geslacht van David, maar naar de geest, geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Jezus Christus, onze Heer, Jehoshua HaMashiach, door wie wij de genade en het apostelschap hebben ontvangen om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam onder alle heidenen, tot ook welke jullie behoren, Romeinen, geroepenen van Jezus Christus, alle geliefde Gods die daar in Rome wonen. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nou, dan gaat hij iets vertellen dat hij al heel graag een keertje bij hem had willen komen. In de eerste plaats zegt hij, dank ik mijn God door Christus Jezus over jullie allemaal, want in de hele wereld wordt over jullie gesproken. Want God, die ik met mijn geest in het evangelie van zijn zoon, dien is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te alle tijden bij mijn gebeden jullie gedenk, biddende of mij eindelijk door de wil van God een keertje een weg gebaand mocht worden om ook bij jullie in Rome te komen. Want ik verlang er echt naar om jullie te zien, om ook nog bij jullie enige geestelijke gaven tot jullie versterking mee te delen. Dat is te zeggen, om onder jullie bemoedigd te worden door elkaars geloof, jullie naar mij en van mij naar jullie. Doch, broeders, zegt hij, ik stel er prijs op dat jullie weten dat ik al dikwijls het voornemen heb opgevat om bij jullie te komen. Maar tot nu toe is dat niet gelukt. Om ook onder jullie vrucht te hebben, evenals onder andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, wijzen en ontwetenden, ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook daar bij jullie in Rome het evangelie te brengen. En dan komt de kern van de brief. Want, zegt hij tegen die mensen daar in Rome, ik schaam mij het evangelie niet. Het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Een kracht Gods staat dynamisch, een dynamiet. Het is een bom. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want in dat evangelie, dat dynamische evangelie, wordt gerechtigheid Gods geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal leven uit geloof. Nadat Paulus zichzelf en het evangelie heeft voorgesteld, de lezers in Rome heeft begroet en zijn houding ten opzichte van hen een beetje heeft duidelijk gemaakt, komt hij dan in vers 17 en 16 tot het centrale thema van zijn brief. De reddende kracht van die blijde boodschap voor iedereen die gelooft. En de rest van de brief van de Romeinen is eigenlijk ja, een uitwerking hiervan. Het gaat niet om werken. Je moet, je zal, je hoort. Nee, niks. Geloof. U moet niks. U hoort niks en u zal niks. U moet alleen geloven. En dat is al moeilijk genoeg. U moet maar eens lezen in Titus 3, vers 5 tot 11. Het gaat niet om werken. Het gaat om geloof. En wanneer u gaat geloven, gaat u door dat geloof dingen doen. Dat is iets heel anders. Maar die doet u omdat u bent gaan geloven. In het begin van vers 16 is Paulus eigenlijk nog een beetje bezig zich te verantwoorden voor het feit dat hij nog niet eerder naar Rome is gekomen. En dan zegt hij, jullie moeten niet denken dat ik niet ben gekomen omdat ik me een beetje schaam voor dat evangelie. Want Rome stond wel bekend om een aantal mensen die goed van babbels waren. Nou, Paulus heeft helemaal niks om zich voor te schamen. Dat wil niet zeggen dat hij altijd zo goed gebekt was en een vlotte babbelaar, want het was hij niet. Hij was zeker geen macho-apostel. Paulus weet wel wat knikkende knieën zijn. Hij is daar dan in Korinthe als hij die brief schrijft. Later schrijft hij ook nog een brief naar die gemeente waar hij toen was. En dan zegt hij tegen die mensen in Korinthe, ik kwam tot jullie in zwakheid, met vrezen en beven. Voordat Paulus naar Korinthe ging, zal hij waarschijnlijk wel gedacht hebben, goh, hoe zullen ze hier in Korinthe op mij reageren? Wat zullen ze van me vinden? Ik ben niet zo'n flitsende prater. Hoe zullen ze reageren op die fantastische boodschap van vrijheid? Paulus kende dat soort gevoelens wel. En ook niet zo raar, als je weet wat er voor die tijd, voordat hij naar Korinthe ging, met hem gebeurd was. In Filippi, zo daar in het noorden van Griekenland. Vastgepakt, gegezeld ten onrechte, want dat mocht helemaal niet. In een houten blok en kettingen in een donker nat hol gegooid onder de grond. In Thessaloniki, weggejaagd, gehoond, niemand wilde hem daar hebben. In Berea moest hij uitgesmokkeld worden, want een stelletje moordenaars kwam op hem af. Hij ging naar Athene, werd hij uitgelachen. Paulus wist wel hoe mensen reageren op dat vreemde evangelie. Ik ben waarheid, zegt Jezus. Nou, in de dagen waarin Paulus leefde was het helemaal niet zo evident. Voor veel Grieken, heidenen, worden niet per se altijd mensen uit Griekenland mee bedoeld, maar dat was alles buiten Israël, was het een beetje achterlijke boodschap. En voor de Joden, je zou denken, die omarmen dat helemaal. Nee, dat was ergerlijk. Ze stoorden zich eraan. Maar Paulus wist ook, het evangelie is een kracht van God die iedereen redt die gelooft. En daarom durfde hij overal iedere keer weer met die rare boodschap aan te komen. Omdat hij wist, het evangelie kan je leven redden. Hij was een reddingswerker. Nou, reddingswerkers, als ze goed zijn, durven wel door hoge golven of hete vlammen te gaan, om nog die ene te redden die daar ergens onder een balk ligt te wachten om gered te worden. En de beste reddingswerkers zijn zij die zelf ook gered zijn. Die weten wel hoe belangrijk het is dat er iemand dwars door alles heen naar je toe komt om je uit de vlammen te trekken. Paulus wist het zelf ook wel. Hij was zelf ter nauwe nood aan de vlammen van de hel ontkomen. God greep hem in zijn nekvel en rukte hem weg. Hey, Paulus, nu is het afgelopen. Jij gaat nu voor mij werken. Een bom sloeg in het leven van Paulus. Je moet het maar eens lezen in de Handelingen. Fantastisch verhaal wat daar gebeurt. God greep in. Dynamiet, een bom in zijn leven. Paulus weet, er staan mensenlevens op het spel. En soms denk ik dat we met ons allen wel eens wat vergeten zijn. Het leven van uw buurman, uw broer, uw zus, uw neef, uw collega, die staat op het spel. Als ik niks doe, gaat hij dood. Hij blijft dood, want hij is eigenlijk al dood. En als ik niks doe, gaat hij dood. Moet u goed beseffen, als u morgenochtend weer naar uw werk gaat of u gaat naar school en u heeft een collega die niet gelooft. Die is dood, zegt God. En als u nooit met hem ergens over begint, blijft hij dood. Want wie zal het hem vertellen als u het niet doet? Zoveel mensen in dit land zijn er niet die deze boodschap van harte nemen. Paulus zegt een andere keer tegen de mensen in een ander stadje, in Turkije, Efeze hoofdstuk 2. Bedenkt, zegt hij tegen die mensen, dat jullie vroeger heidenen waart naar het vlees. Onbesnedenen werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis, die werk is van mensenhanden. In die tijd waren jullie zonder Christus, uitgesloten van het burgerrecht van Israël. God had Israël uitgekozen om aan de wereld te laten zien wat nou eigenlijk zijn plan was. En dat wil God tot op de dag van vandaag. Als je niet bij Christus hoort, ben je uitgesloten van dat volk. Je bent vreemd aan de verbonden van de belofte die God overal gegeven heeft. Die gelden dan niet voor jou. Je bent zonder hoop en je bent zonder God. Maar thans, in Christus Jezus, omdat je bent gaan geloven in die vreemde boodschap, zijn jullie die eerst ver weg waren, dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. We hebben het net herdacht. Deze beker staat model voor mijn bloed. Denk daaraan, iedere keer als je dat drinkt. Het evangelie is geen druk die je moet nodig hebben om een beetje in de moed te komen om de dag door te komen. En het is ook geen wandelkruk voor zielige mensen die strompelend door het leven gaan. En ook geen boodschap waar je zomaar mensen mee moet lastigvallen. Nee, evangelie, die blijde boodschap is wat anders. Het is een reddingsboei. U staat daar met die boei in uw handen bij het kanaal en iemand is erin gedonderd. Help, help! En u staat er met die boei. Wat doet u? Wat doet u? Gooit u die boei in het water? Of stopt u die boei in een kastje, u draait zich om en gaat weg. En die persoon verzuipt. U had een boei, maar u deed niks. En hij ging dood. Dat is het leven. Dat is de werkelijkheid. Mensen roepen heel vaak om hulp. Op allerlei verschillende manieren. Niet altijd met de woorden van de help, help. Vaak hun gedragingen. Soms is ons gedrag een schreeuw om hulp. Help mij nou toch. Want ik weet niet wat ik moet doen. Het is goed om dat te beseffen. Ongelovige mensen zijn voor God dood. Daarom kwam Jezus ook. Om die doodstraf op zich te nemen. Een mogelijkheid te creëren op nieuw leven. Nou, als je dat beseft en de kritieke situatie van die ander beseft, dan ga je er iets aan doen. Maar dan heb je wel iets nodig. En dan is het ongelooflijk spijtig. Maar u kunt niks doen. U heeft niets in huis om die ander te helpen. Uit uzelf. Wat u ook maar probeert te bedenken, welke bemoediging u ook maar ergens hebt gelezen of gevonden of opgeschreven, nul, nada, niks. Behalve het boek van de waarheid. Als u dat in huis hebt, en u heeft erin gelezen, hopelijk heeft u allemaal toch wel eens een keer van kaft tot kaft dat hele verhaal gelezen. Als u dat in huis hebt, heeft u een bom in huis. En die moet u bij uw buurman naar binnen gooien. Wel natuurlijk op een beleefde manier. We moeten hem niet overweldigen. Maar dat is de bedoeling van dit boek. Ga heen en verkondig. Nou, het hoeft niet altijd dat je met allerlei foldertjes langs de deur gaat en loopt te roepen van het einde der wereld is nabij. Soms is het beter dat boek niet in je handen te hebben als je naar je buurman gaat. Maar laat uw leven zien. Als die bom in uw leven is ontploft, ziet uw leven er na die bom heel anders uit. Als dat niet het geval is, moet u zichzelf toch eens ernstig iets gaan afvragen. Als uw leven voor en na de bom hetzelfde is, heeft u een levensgroot probleem. Het evangelie is een oerkracht. Als we gaan kijken in de wereld die God gemaakt heeft, zie je iets van Gods kracht. Vulkanen, uitbarstingen, zo'n storm Dorian die halve eilanden wegvaagt. Grootscheepse rampen daar. Weet wel, het ziet er vaak ernstiger uit dan het in werkelijkheid is. Veel mensen wonen in houten huizen, die vallen rap om. Ook daar zie je weer in de plaatjes alle stenen huizen zijn blijven staan. Er zijn weinig stenen huizen ingestort, maar de rest ligt plat. Het zou je maar overkomen. En dan ook heel. Ik zag een hoop mensen met kleine kindjes, babytjes. De microkracht, wanneer het leven begint. Als zo'n onzichtbaar zaadcelletje bij ook even onzichtbaar eicelletje komt. Moet maar eens opzoeken op het internet wat er dan gebeurt. Iets onbegrijpelijks. Zo'n heel klein zaadcelletje dringt die eicel binnen. En dan ontstaat er een nieuw leven. Nou, om leven in stand te houden, heb je ongelooflijke hoeveelheden kracht voor nodig. En dat begint met een heel klein zaadcelletje en een eicel. Die komen in vreugde bijeen. En God heeft ons de kracht gegeven om dat te doen. En dan ontstaat er een nieuw leven. Niemand ziet dat. Niemand merkt dat. De meeste vrouwen komen pas een maandje later tot ontdekking. Hé, er is toch iets aan de hand. Op het moment, we zien het niet, we horen het niet. Maar het is er wel. God creëert nieuw leven. En dan, wat zou er met dat leven gaan gebeuren de komende 70 jaar? God geeft licht. Laat er licht zijn, begin van de Bijbel. Hij geeft licht in het leven van Paulus. Hij geeft licht in het leven van u, in het leven van mij. Nou, Paulus kon van die levensvernieuwende kracht getuigen. En als mensen dan aan jou vragen, zeg, als je ooit eens een praatje geloof hebt, en dat hebben we af en toe wel eens, ervaar jij nou dat evangelie als een kracht van God in jouw leven? Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat doet dat bij jou? Kun je dan zeggen, ja, inderdaad, zo ervaar ik dat in mijn eigen leven. God is geen leugenaar, hij doet echt wat hij zegt. En daarom heb ik vrede met God. Jezus Christus heeft mijn schuld betaald en mij gered van de toorn van God die ik had verdiend. Maar nu ken ik de vrijheid van een goed geweten. En hij geeft me door zijn geest de kracht om tegen mijn oude ikkie te vechten. Ik ben zo blij als een kind, want in hem heb ik een perfecte vader. En ik ben opgenomen in zijn wereldwijde gezin, dat samen met hem naar een toekomst gaat waar niks meer stuk kan en waar het zo mooi is dat het met geen pen te beschrijven valt. Heb ik dan helemaal nooit meer tegenslag? Is het leven elke dag zo van halleluja, amen? Nee, helemaal niet. Het gaat mij net zo goed en net zo slecht als u. Maar ik vertrouw erop dat God de waarheid bij mij is. En dat ik aan zijn hand veilig ben. En in mijn beste momenten voel ik dat ook. Wel, zo'n soort persoonlijk getuigenis hoort bij het presenteren van het evangelie. Daarvoor hoeft u niet met allerlei foldertjes en uitnodigingen langs deuren te gaan, uw familie lastig te vallen, maar laat dat zien aan mensen. Dat u aan de hand van God loopt. U gaat anders praten over uzelf, over anderen, over dingen die er in de wereld gebeuren. U gaat anders doen. U gaat anders denken. Uw houding gaat anders worden. U wordt een levend boek. Wanneer u binnenkomt, gaat het licht aan. Zo zou het moeten zijn. Soms hoor ik wel eens van, ja, maar ik ervaar niks. Nou, dat vind ik een van de allergevaarlijkste uitdrukkingen die er zijn. Ik ervaar niks. Moet u maar eens denken aan oude vader Abraham. Die had dit niet. God sprak. En daarna zweeg God 10, 20 jaar. Hij kon niet terugvallen. En toch wordt van deze man getuigd. Hij geloofde God. Doet u dat ook? Als u in uw leven soms smeekt, Heer, laat eens iets van u horen. Ik wil zo graag wat u maar wilt. Maar ik hoor niks. De hemel is van koper. En zegt u dan, nou het kan me niet schelen. Ik leg hem in de kast. Werkt blijkbaar niet. Ik zoek iets anders. Of gaat u op uw knieën en geeft u uw leven aan God in Jezus' handen. Ieder die God gelooft op zijn woord, zal merken dat het evangelie een bevrijdende kracht is. En ervaring volgt op geloof. Ik ontmoet wel eens mensen die echt uit zijn, ja, je moet iets ervaren. En als ik het hier niet ervaar, dan ga ik het daar ervaren. En dan gaat met die groep, wordt er nog meer over mijn ziel gestreken. Dat werkt dus niet. Hè? Zo moet het niet. Want dan gaat u het nooit vinden. U kan 50 jaar over uw ziel laten aaien. Noppes. U moet eerst de stap nemen. Ik geloof. Ik ga op de knieën bij het kruis. En dan gaan er wonderen gebeuren. In een aantal catechismussen wordt wel eens gevraagd, dat is een beetje een retorische vraag, wat heb je er nou aan als je dat gelooft? Doet dat dan iets bij jou in je leven? Apostel Paulus zegt, wees bereid rekenschap te geven van de hoop die in je is. Heeft u echt hoop bij hopen? Zijn uw kasten al vol? Te vol? En ligt er nog pakken op de grond naast de kast? Maak ze eens open. En ga ze uitdelen. Ieder op uw eigen plaats in het leven. Evangeliseren is niet, is een levenshouding. Hoe praat ik met mijn kinderen? Met mijn ouders, met mijn broers, mijn zussen, mijn collega's, mijn medestudenten, mijn buurman links en mijn buurvrouw rechts. Wat zien die van de hoop die in mij is? Merken ze dat überhaupt wel? Ja, met een diener. Ja, er is iets met hem, maar ik weet niet wat, maar hij is altijd zo anders. Ik wou dat ik dat ook had. Kijk, dat is de beste evangelisatie die er is. En probeer dan in gesprek te raken. Paulus die zegt, ook weer aan de Corinthiërs, om uwentwil ben ik zwak geworden voor de zwakken. Ik ben sterk voor de sterken. Ik ben onnozel voor de onnozelaars. En ik ben slim met de intellectuelen. Hij paste zich een beetje aan. Waarom? Hij zette zich niet in een keurslijf van dit is het enige en daarbuiten is niks. Nee, zo werkt het niet. Kijkt u naar het leven van Jezus. Komt u daarbij zo'n corrupte landverraaier die geld achterover drukt van mensen. En dan zegt Jezus, hey, klim eens uit die boom, ik moet vandaag bij jou in huis zijn. Ik moet. Als u het Grieks opzoekt, staat er echt zeer nadrukkelijk, het moet. Er is geen ontkomen aan. Niet een beleefde vraag, zeg, mag ik straks bij jou komen dineren? Nee, ik moet bij jou zijn. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Moet je maar nalezen. Die Zacchaeus. een bom in zijn leven. De waarheid kwam binnen. En zijn ogen gingen open. Ontdek mijn ogen, opdat ik uw wet aanschouwe. Nou, dat gebeurde bij Zacchaeus. God schenkt rechtvaardig. Nou, waarom is dat evangelie nou zo'n kracht tot behoud? Nou, Paulus zegt dat in vers 17, omdat in dat evangelie gerechtigheid van God wordt geopenbaard, uit geloof tot geloof. Want, staat er in de Bijbel, de rechtvaardige zal leven uit geloof. Niet uit ervaringen, maar uit geloof. Nou, wat heeft Gods gerechtigheid nou te maken met uw geloof en met uw behoud? Nou, wanneer je dat niet zo rap ziet, bent u een heel goed gezelschap. In heel wat gemeentes wordt eind van deze maand weer hervormingsdag gevierd. Maarten Luther wordt ten toneel gevoerd. Nou, moet het leven van die man maar eens zien. Een prachtige film over hem gemaakt, zeer interessant. Een man op zoek naar waarheid. Hoorde bij de groep die zich met zwepen de rug kapot sloeg. Met zo'n groot touw, met touwtjes eraan, met spijkertjes erin. Niet doen. En op zijn rug timmeren. Heel zijn rug lag open. Zich pijnigen, wat ik pijn heb, zondig ik niet. Nou, hoe meer pijn die had, hoe meer die zondigde. Totdat op een gegeven moment de Heilige Geest door zijn donkerheid kon doorbreken. En hij zag, de rechtvaardige zal leven uit geloof. Hij geeft dan als voorbeeld, daar wil ik dan mee stoppen, Paulus, een citaat uit Habakkuk. Een boek uit het Oude Testament. Die man Habakkuk leefde zo'n 600 jaar voor Paulus. Het is de tijd van het Judese koninkrijk. Koning Joachim is koning. Een van de allerslechtste die daar geweest is. En de stad is omgeven. En Habakkuk staat daar met Joachim op de muur. Ziet daar in de verte, als je op de muur van Jeruzalem staat, kun je behoorlijk ver in de omgeving kijken. Als je ooit eens daar naartoe gaat, moet je die wandeling eens maken over de muren van de oude stad. Zeer interessant. En je kunt heel ver zien. En wat ziet die Habakkuk? Ziet daar het grootste, sterkste leger van de toenmalige wereld op de stad afkomen. Een heel interessant gesprek wat hij dan heeft. Heer, laat u die Babyloniërs zomaar hier komen en dan ongeschonden weer weglopen. Die zijn nog 10 keer zo goddeloos als wij. En het is interessant wat God dan zegt. De vraag van Habakkuk is best wel te begrijpen. Er waren nog wel een paar mensen in Jeruzalem die met God rekening hielden, maar de meesten niet meer. Die mannen, barbaren, die kunnen toch niet hier komen? Uw huis staat hier. En dan zegt God, alle zondaren worden gestraft. Inclusief de Babyloniërs. Maar dat de rechtvaardige zal leven door geloof. Het is interessant dat het al 600 jaar voor Paulus werd gezegd. En als je wel vandaag kijkt, er kunnen zoveel dingen op u afkomen. Moeite, zorgen. Er zitten mensen in de gevangenis. Ik werk onder andere voor Gave Vesten. Ja, momenteel ligt ons werk een beetje stil, omdat er geen politieke mensen zijn die daarover kunnen beslissen. Maar we hebben toch de afgelopen jaren zo'n 200-300 christelijke broeders en zusters uit Syrië kunnen redden. Geloof. Wat doe je? Rechtvaardigheid. Moeite, zorgen. Al die christenen die zijn gebleven, die vervolgd worden. In Idlib, men schat dat daar zo rond 10.000 christelijke Syriërs zitten. Die zien enorm af. Er komen er ontzettend veel uit Afghanistan. Kent die verhalen wel van de Taliban? We willen vrede en ondertussen gooien ze de stad plat. Rampen. En dan zegt God tegen Habakkuk 2600 jaar geleden. En dan zegt hij tegen u en tegen mij. Verwacht het helemaal van mij. En wat ik voor jou door mijn zoon heb gedaan. Het maakt duidelijk, dat citaat, dat de onrechtvaardige zondaar het zonder geloof niet overleeft. Maar dat de gerechtvaardige zondaar met geloof eeuwig zal leven. Nou, is dat een boodschap die je in stilte moet houden? Die je liefst in een gesloten kast opbergt? Of praat u daarover waar u maar bent? En als u dingen hoort vertellen, gaat u er tegenin. Dat is allemaal mooi wat je vertelt, maar God zegt iets anders. Moet u vanmiddag maar eens met elkaar gaan oefenen. Schaam je niet voor het evangelie. Geef het door en ontdek dat het een kracht is van God tot behoud van ieder die gelooft. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel, wilt u ons helpen om iedere keer weer te beseffen wat voor een dynamiet u ons in handen geeft als we uw evangelie doorgeven. De boodschap van uw liefde in Jezus Christus is krachtig genoeg om levens te veranderen. Om haat om te keren in liefde en verzet tegen u in geloof en gehoorzaamheid. Geef dat we de kracht ook zelf mogen ervaren in ons eigen leven en ons daarvan willen getuigen naar anderen toe die u nog niet kennen. Geef ons daartoe alle vrijmoedigheid die we nodig hebben in het besef dat er een mensenleven op het spel staat. U wilt doden tot leven wekken door uw woord. Geef dat we dat geweldige nieuws willen doorgeven en ons daar nooit voor zullen schamen. Opdat ook u, Heere Jezus, op de jongste dag bij de Vader voor ons zult opkomen. En geef dat er ons getuigenis in uitverkoren kinderen van u, die u nu nog niet kennen, het woord dat gezaaid wordt, mag opschieten tot geloof en bekering. Geef in al uw gemeenten en hier ook in Herentals het besef dat uw woord niet binnen de kerkmuren en de muren van ons hart moet worden opgesloten, maar naar buiten moet, tot eer van u en het behoud van mensen. Amen.